Slaan we Gods woord op, geliefde, in het Nieuwe Testament en lezen we uit het boek Handelingen der Apostelen, het tweede hoofdstuk, de versen 14 tot en met 21. We noemden nu dus Handelingen 2, de versen 14 tot en met 21. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen: Gij Joodse mannen en gij alle die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan, want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt. Want het is eerst de derde uren van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouden zullen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden. Bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, met Gods hulp willen we vanavond uw aandacht een ogenblik bepalen bij wat we wellicht in de achterliggende dagen, in het bijzonder de Pinksterdagen, gehoord hebben uit ditzelfde hoofdstuk, Handelingen 2, maar het 13e vers. We noemen nu dus Handelingen 2, vers 13. En daar hebt u dan horen lezen: en anderen spottende zeiden, zij zijn vol zoete wijn. Tot zover. Geliefden, als we stil mogen staan bij deze woorden, dan zouden we kunnen denken, ach, wat heeft dat eigenlijk voor zin om bij zulke mensen stil te staan die spotten met het werk van de Heilige Geest. Want dat is toch Pinksteren. En inderdaad, dat is natuurlijk ook zo. En daarom, we zullen niet alleen maar vanavond hun opmerking aanhoren en misschien ook door de schriften heen een plaats geven, maar we zullen ook mogen bemerken, ergens zit er toch een heerlijke grond van waarheid in. En dat hebben deze mensen natuurlijk, die spottende bezig waren, niet bedoeld, maar het is wel de heerlijke werkelijkheid van het werk van God in Christus, in mensenkinderen. Want wat is de achtergrond? Nou, dan is het natuurlijk de uitstorting van de Heilige Geest, zoals het genoemd wordt. Of, zoals het in vers 4 van Handelingen 2 uitgedrukt wordt, en zij werden alle vervuld met de Heilige Geest. En dan gebeuren er bijzondere dingen. Dingen die men niet had verwacht, bijvoorbeeld. Er waren veel mensen uit allerlei streken naar Jeruzalem gekomen om het Pinksterfeest gestalte te geven, het feest van de eerstelingen enzovoort. En dat was een en al blijdschap, want het land had zijn vrucht weer gegeven en de eerste vruchten die werden weer aangeboden. En dan gebeurt er zo midden in Jeruzalem, in de opperzaal en de omgeving, gebeurt iets wat ze nog nooit hebben meegemaakt. Ze hebben iets misschien gemerkt van die geweldige gedreven wind, maar dat wordt verder niet genoemd en ook niet van die verdeelde tongen als van vuur. Maar wat ze wel horen, en dat is echt horen, ze horen de grote werken Gods in hun eigen taal. En ze kijken elkaar aan, zouden we kunnen denken, hey, hoort hij dat ook? Ik kom hier helemaal niet vandaan. En ik weet mijn buurman, die is een parter bijvoorbeeld, zoals er staat, of een meder of een elamiet. En dan kijken ze elkaar aan, bij wijze van spreken, van verstaat hij het ook? Ik versta het ook. En jawel, even is het duidelijk, we verstaan het allemaal. Parthers, Meders, Elamieten, inwoners van Mesopotamië en wat er zoal genoemd wordt. En wat gebeurt er dan? Ze ontzetten zich, al die luisteraars, en ze worden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat is dit? Wat wil dit toch zijn? Wat is dit voor iets bijzonders? En natuurlijk, het feit dat ze in hun eigen taal werden toegesproken is bijzonder, want de Babylonische spraakverwarring die werd opgeheven even door het werk van de Heilige Geest, maar de grote werken Gods, die hoorden ze. En wat was dat? De grote werken Gods. We zouden kunnen denken aan de schepping natuurlijk, maar daar hebben ze het vast zo niet over gehad. Weet u waarover ze het wel gehad hebben? Over het wonder. En mag ik het even zo uitdrukken, van vrije genade. Daar hebben ze het over gehad. U zegt, hoe bedoelt u dat? Nou, heel eenvoudig. Het waren toch de jongeren van Christus, de discipelen toch. Ze hebben hem toch gevolgd. Ze hebben toch wat meegemaakt met hem. En dan denk ik aan de vrouwen die hem volgden, die waren er ook bij. Maria, de moeder van Jezus, was er ook bij. Die broeders, die waren er ook bij. En als je dan de grote werken Gods hoort spreken, dan is het niet op de manier geweest van God deed wat en ik deed ook wat. Ja, of het moet zijn, God deed alles en ik ging er tegenin. En dat hoorden ze. Dat werd daar, je zou kunnen denken, een soort gezelschap. Ineens viel daar de geest op en ineens werden die monden geopend en ineens gingen ze spreken over het heil des Heren. Wat er geschied is. Als ik denk aan de broeders van Jezus, die volgden hem niet. Maria ging er ook tegenin. Op een bepaald moment, dan vindt ze denk ik genoeg en dan gaat ze met de andere kinderen, familieleden kan ook misschien ingevuld moeten worden, volgens de kanttekenaren. Gaat ze erheen naar die groep en dan wil ze hem spreken. En dan zeggen de omstanders, die zeggen, Jezus, uw moeder en uw broeders, die zoeken u. En weet u wat Jezus dan zegt? En dat is heel ontdekkend. Hij zegt, weet u wie mijn moeder is en wie mijn broeders zijn? Dat zijn degenen die dat doen, de wil van mijn Vader, die in de hemel is. En dat deden ze blij, Maria niet. En de broeders ook niet. Ze moesten van Jezus, zijn optreden, zijn prediking, daar moesten ze niks van hebben. En als ik aan de discipelen denk, dan moet ik eigenlijk hetzelfde vertellen. Want ze hebben natuurlijk de roeping gekregen, kom, volg mij. En ze deden het. Maar toen de Heer Jezus ging spreken, en toen had Simon Petrus hem net beleden dat hij de Zoon van God was, Jezus de Christus enzovoort. Maar toen Jezus ging spreken over het lijden en over sterven, toen was het klaar. U zegt, hoezo? Nou, u weet toch wat diezelfde Simon Petrus toen antwoordde. En dat klinkt heel lieflijk, heel aardig. Nee, heren, dat zal u geenszins geschieden. En het wordt vaak ook zo verklaard van Simon Petrus bedoelde daar natuurlijk het beste mee voor de Heer Jezus. Maar wat zegt de Heer Jezus als antwoord? Van ja, ik begrijp het wel, Simon Petrus, je bedoelt het goed, maar goed, je hebt het niet goed. Nee, dat zegt hij niet. Dat zou nog iets kunnen betekenen van, ach, je hebt wel wat goeds in je. Maar wat zegt de Heer Jezus tegen de discipelen? Hij zegt, ga weg achter mij, Satanas. Tegen Simon Petrus in het bijzonder. Duivel, je bent een duivel. En dan zou je kunnen denken, nou, als hij dat één keer gehoord heeft, dan weet hij dat hij zijn mond moet houden, niet alleen, maar dat hij ook anders moet handelen. Maar dat doet hij niet. Er volgen nog twee leidersaankondigingen. En ze laten hem gewoon praten. En als Jezus dan een dag voor zijn lijden zegt: gij lieden zult alle in deze nacht aan mij geërgerd worden. Dan zegt weer die Simon: ja, maar ik niet. Ik zal. En hij zegt eigenlijk tegen Jezus: Jezus, luister nou maar naar mij. Dan komt het goed. En dan zegt de Heer heel terecht: zult gij voor mij, eer de haan gekraaid zal hebben? Dus hij wordt weer in de hoek gezet. En terecht, want we weten de uitkomst. Hij pakt het zwaard wel, maar als hij het in de schede moet steken, wat gebeurt er dan? Zegt hij: nou heren, dan zullen we wel met u gaan, het kruis op. Nee, ze waren allemaal weg in één keer. Er was niemand meer over. Jezus staat er alleen, niemand van de volkeren staat er, maar zijn discipelen lieten het ook afweten. Wat denkt u? Hoe ze daarover gesproken hebben. Toen die geest kwam. Dat gezelschap. Zouden ze gezegd hebben: nou, we hebben hem toch goed geholpen, hè? Zo. Nee, dat hebben ze niet gezegd. Dat durfden ze helemaal niet meer. En trouwens, dat kon ook helemaal niet. Nee, ze hebben gesproken over wat ze geweest zijn. En dan denk ik bijvoorbeeld aan Asaf. Asaf in Psalm 73, die zegt dat. Ik was bij u een onvernuftig beest. Ik weet zeker, geliefden, dat de discipelen uitgemeten hebben wie ze geweest zijn jegens Jezus. Er deugde helemaal niks van. De grootste van de zondaren was straks ook Saulus van Tarse, maar zij ook. En Maria ook. En de broeders ook. Van de vrouwen, daar weet ik het verder zo duidelijk niet van. Maar die hebben dat ook geleerd. Ik denk Maria Magdalena bijvoorbeeld. 7 duivelen. Nou, ontzettend. U zegt, hebben ze daar, ja. Als een kind van God als zodanig openbaar komt, gemeente, dan gaat hij het daarover hebben. Dat moet u even onthouden. Dan wordt hij eerlijk. Dan zegt hij niet van: ja, ik heb toch mijn best gedaan enzovoort. Nee, dan gaat hij eerlijk zeggen wie hij geweest is. En dan hoeft hij het allemaal niet gedetailleerd te doen, maar het gebeurt wel. Dan zegt hij wel: ik was de ergste. Saulus van Tarse. En nou komt het al. Weet je wat je dan doet? Dan ga je voor het eerst wenen. Over jezelf. Over jezelf. Dan komen de tranen in je ogen. En weet u wanneer dat nog sterker wordt? Tranen in je ogen. Als je ook gaat weten dat hij gezegd heeft: ik voor u. Dat hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En dat is ook gebeurd in hun leven. Met Jezus waren ze verloren. Laat ik het zomaar even zeggen. En ze werden met Jezus behouden. Ze waren doemwaardig, helwaardig. En de dood scheen ze voor ogen. En ze werden gered. Uit de ruisende kuil. Uit het modderige slijk. Door genade alleen. Niks uit ons dan het verkeerde. Maar alles uit hem. En dan praten ze, dan zitten ze in dat gezelschap, laat ik het zomaar even zeggen, in die opperzaal. En ja, als ze dan uiteindelijk spreken over die grote werken, dan horen de omstanders, die horen daar iets bijzonders in. Dat hebben ze nog nooit gehoord. Nog nooit. U zegt nog nooit? Nee. Nee. Simeon bijvoorbeeld, Anna, dat zijn 2 namen, die hebben ze misschien wel eens horen noemen, dat zou best kunnen. Maar hebben ze ooit naar hun spraak geluisterd? Die kenden het. Die wisten ervan. En dan zegt u misschien: ja, maar de schriften vermelden het toch ook? Ja, als je door Gods geest geleid wordt, anders niet. Zie je het niet, weet je het niet. Zegt de Heer Jezus niet tegen de Joden? Zegt hij niet tegen ze: gij lieden onderzoekt de schriften wel? En die zijn het die van mij getuigen. Maar je ziet mij er niet in. En eigenlijk, jullie houden mij onder. Als de Zoon van God. Je wil er niet van weten. Ze hebben zelfs tegen hem gezegd. Je bent de duivel. Wat hoor je hem toch? En dat waren godsdienstige mensen. Maar ze hadden de geest niet. De Heilige Geest niet. Nou, als zulke dingen ineens openbaar komen. En je hoort dat in je eigen taal. Als u zondags in de kerk zou zitten of nu vanavond en ik zou een vreemde taal spreken in de zin van een ander land afkomstig bijvoorbeeld. Dan zou u zeggen, ja, ik heb wel klanken gehoord, maar ik weet niet wat die man gezegd heeft bijvoorbeeld. Maar als je het herkent in de zin van bekende woorden, dan weet je wat er gezegd is. En daar werden ze ontsteld van. Ze ontstelden zich. Ze werden twijfelmoedig over wat? Nou, ze dachten altijd dat ze het met werken moesten verdienen. En nou hebben ze gehoord van de discipelen dat dat heel niet kon. Want die hebben ook geprobeerd om Jezus aan hun kant te krijgen. En dat ging niet. Ga weg achter mij, Satanas. Je kunt alleen uit genade zalig worden. Niet uit u. Het is Gods gave. En dan zou je zeggen, iedereen die dat hoort, nou, die moet toch inderdaad wel zich ontzetten. Ontsteld raken. Het geweldige wonder van genade. Ik hoop er straks nog wel op terug te komen. Maar dat gebeurt niet. We krijgen de indruk, zij ontzetten zich allen, staat er in vers 12. En in vers 7 ook, zij ontzetten zich allen, alle mensen. Nee, onze tekst zegt, en anderen spottende zeiden, ze zijn vol zoete wijn. Anderen. Dus die waren er ook. Die ontzetten zich helemaal niet. Die hoorden hetzelfde. Die hoorden ook in die eigen taal. Maar ze gaven geen krimp. Nee, ze gingen er zelfs tegenin. Ze spotten ermee. En dan zegt u misschien, ja, wat een verschil. Ja, inderdaad, de één die wordt erdoor ontzet. En laten we even denken aan het vervolg van het hoofdstuk. Dat er uiteindelijk een pijl door hun hart gaat. Zodat ze zeggen, wat moeten we doen? Hoe is het nog mogelijk dat we zalig worden bijvoorbeeld? En die andere groep, die andere, ja, die lachen erom. Die spotten ermee. En onwillekeurig denk ik dan aan wat de schrift zegt van Jezus. Dat hij een reuke des doods ten dode is. Jezus. Ja, dat is hij niet in zichzelf. Maar dat is hij vanwege degene die het horen. Die vinden dat maar niks. Die willen toch blijven verdienen bijvoorbeeld. Geen genade. Het hoeft allemaal niet zo moeilijk, zeggen we vandaag. Het kan allemaal veel makkelijker. En dan spotten we er haast mee, ook als je in de kerk. U zegt kerk, ja, kerkmensen spotten ermee. Ik heb eens iets meegemaakt, geliefden. Toen ik met een stelletje predikanten onderweg was van een ringvergadering. Weer naar huis. En toen ging het even over een begrafenis. En toen zegt een van de predikanten, mijn collega's, die zegt, nou, daar zat zo'n oud vrouwtje. En die begon ook van het mocht toch eens. En ze lachten allemaal. Ach, dat. Dominees. Op de kansel natuurlijk niet. Maar in de stilte van de auto, daar gebeurde dat. Ineens, och, mocht u. Ze lachten. En ik vroeg me af, waar ben ik? Waar zit ik eigenlijk? Begrijpt u het? Het zou toch maar eens moeten gebeuren dat een ouderling of een diaken of een gemeen of uw dominee bij de begrafenis van Duifhuizen. Die is overleden, zult u weten. Dat hij zulke praat doet. Dan zou je toch ook zeggen, die heeft toch ook geen... Nou, dat waren mensen overal vandaan in Jeruzalem. En die hadden dat meegemaakt, dat gezelschapje, van een afstandje. Ze zagen de tranen over de wangen gaan. Ze zagen eigenlijk, ja, wat er allemaal, of ze hoorden allemaal wat er besproken werd. En ze zeiden, ah, dat is te gek. Dat kan. Dat is uitgesloten. En daarom spotten ze ermee. Ze zijn vol zoete wijn. En u moet maar rekenen als de Heere zegt in zijn woord, dat je de parelen niet voor de zwijnen moet gooien, dan betekent dat dat volk. Want wat ze ook doen, ze zullen zich omkeren en je verscheuren. Dat zegt de schrift, dat zegt de Heer. En dan zegt u natuurlijk, jammer dominee, dat zijn wij niet, wij horen bij die anderen, die ontzet zijn geworden. Het is te hopen, het is te hopen. Weet u wat u dan bent? Dan bent u als een vuurbrand uit het vuur gerukt. Dan hebt u geleerd en moet nog steeds, mag nog steeds leren dat je niet alleen door recht verlost zal worden, maar in die weg ook tot genade mag komen, moet komen. En dan ga je ook weten dat je niet gewild hebt dat die koning over je werd. Dat je een vijand van God bent geweest. Want je ging met alles ertegen in. En als u eerlijk zou vertellen wat er af en toe van binnen in die weg naar boven kwam, dan was het ook niet alleen vijandschap, maar misschien ook wel spotternij. Moet dat zo? Moet het in die weg? Moet het in de weg van Jezus? Moet je met hem het kruis op? Saulus heeft het ook niet gewild. Die dacht, nee, dat hoeft nooit. Maar God werd hem te sterk, dat weten we. En toen was het anders. Maar nou eens even eerlijk. Wie was u? Tenminste, als u het kent. Toen God u te sterk moest worden, wie was u toen? Bij u een onvernuftig beest, heb ik net al gezegd. Maar u was toch ook een vijand van God toen? Wat je nooit hebt gedacht. Waar je altijd een ander vooraan zag. De wereld voor in het oog had. Maar wij zijn toch hersteld. We zijn toch, nou ja, u begrijpt het allemaal wel. We zijn toch goed meewerkende christenen bijvoorbeeld, heet het vandaag de dag. Ik zie soms, waar ik preek, zie ik de kerkgangers met dikke boeken, die nemen ze allemaal mee. Nou, dat staat toch prachtig. Dat is toch geweldig. En anderen zie ik hard schrijven. En dan zou je zeggen, nou, daar ontbreekt niks in die gemeente hier, want ze werken allemaal mee. Ja, maar dat klopt niet. Dat leert de Heere niet. Dat we meewerkend voorwerpen zijn. We zijn tegenwerkende voorwerpen. We zijn vijanden van God, op en onder de kansel. En God gaat het je doen verstaan. En dat is een ontzettende ontdekking. Dan lig je midden in de poel, bij wijze van spreken, van de rampzaligheid. Als God je ontdekt, geliefden, dan kun je niet meer zalig worden. Dan weet je dat je verloren bent. Dat je een mens bent die zich erbuiten gezondigd heeft. Die het waard is om voorgoed weggeworpen te worden op het vlakke des velds. Vertreden in je bloed. Kent u dat? Kent u dat werk van Gods geest? Dan raak je steeds meer ontzet. En dan ga je twijfelen aan jezelf. En dan ga je dingen denken of doen die helemaal niet kloppen met wat je altijd van jezelf hebt gedacht. Gedachten, woorden en werken. Het is van alle kanten is het mis. Mag ik eens vragen, kent u dat? Kent u dat werk van de Heilige Geest? Of zegt u, ja, dominee, we horen er wel van natuurlijk en we lezen het ook wel in de Bijbel enzovoort, maar ja goed, dat moet je gewoon geloven. Kunt u dat dan geloven? En wilt u dat dan geloven? Dat de Bijbel u voor de grootste houdt? Dat Gods woord zegt, ja maar, je bent de ergste. Want die weg houdt God met zijn volk. Dan kun je niet meer naar de grootste zondaar zogenaamd in Oud-Beierland kijken. Of waar je dan ook maar vandaan komt. Nee, want daar ben je zelf. Dan is er niemand zo slecht als ik. En dat is een gebeuren in je leven. Als je dat kent, dan heb je geen zoete wijn. Ik ga even de woorden van de tekst erbij halen. Dat is een bitter drankje. Ontzettend. En dan kan de Bijbel wel zeggen, bitter in de mond maakt het hart gezond en dat is waar. Maar daar snap je niks van. En daar geloof je ook helemaal niks van. En vooral, en nou ga ik even door, gemeente. Als de schrift, als Gods woord dan tegen je zegt door zijn geest, graaf dieper mensenkind en je zult nog meer gruwelen vinden. Weet je wat er dan gebeurt? Wie je ook bent, op of onder de kansel. Dan ben je een mens gebleken die echt onbekwaam is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En die het ermee eens moet zijn geneigd God en mijn naaste te haten. Ik, dominee, ik, ouderling of diaken of kerkmens, noem maar op. Wij, ik ben. En dan zeg ik wij, maar dan is het echt ik. Bent u dat alles moeten worden, mogen worden? Dan heb je geen dunk meer van jezelf, mensen, echt niet. Een onvernuftig beest, ik zeg het weer. De grootste van de zondaren. Dan ga je de kerk straks uit. En als je dat vanavond moest meemaken, dan durf je niemand meer aan te kijken. En dan durf je niemand meer gedachten zeggen, want ze moesten eens weten wat je bent. Kent u dat? Dat is bevinding, mensen, dat is bevinding. Dat is niet alleen dat het in het boek staat, dat staat het natuurlijk ook. Van David bijvoorbeeld. Maar dan is het van u waar. Van mij waar. Ze zouden het maar eens moeten doen in Oud-Beierland, dat ze je nooit meer aankijken. En dat heel de plaats het erover eens is dat u de ergste bent. Nou, dan ga je verhuizen. Op zijn minst. Als het nog niet erger wordt. Snapt u? En dat doet God in je leven. In Christus. En dat weet je helemaal niet. Want je denkt dat het van de andere kant komt, bij wijze van spreken. Maar dat doet God. En dan vraag ik het weer. Kent u dat? Kent u dat ontdekkende werk van Gods geest? Dat je zegt, ik heb willen vluchten, dominee, maar ik kon nergens heen. Weet u waarom niet? Omdat de dood me overal voor ogen scheen. En alle hoop mij gans ontviel. Kijk, als dat gebeurt, ga je het weten. Dan komen de traantjes. Die komen hoor, die kun je niet, en die hoef je ook niet tegen te houden. Dan ga je iets begrijpen dat er een profeet is geweest die zei, och dat mijn hoofd water waren. En mijn ogen springaderen van tranen om te bewenen. De breuk. Mijn breuk. Ik. Tegen een goeddoend God. Tegen een God die liefde is. Die zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Enzovoort. Tegen God. Die elke zondag laat preken hier. Om het zomaar uit te drukken. En die altijd bezig is om je nog te waarschuwen, te vermanen, te lokken. En je laat hem gewoon praten. Eigenlijk zeggen we, met de Bijbel in de hand. Heren, ik doe het zelf wel. Ja, dat is wat. Weet u daarvan? Of bent u daar te goed voor? En kent u zichzelf niet, geliefden? En weet u niet wie u bent? Dan ben je eigenlijk een best mens. En dan hoeft het allemaal niet zo moeilijk. Maar Jezus, daar moet je niks van hebben. Waarom niet? Ja, kruis, Golgotha, lijden, dood. Nee, dat nooit. Maar als God je gaat overtuigen, dan moet je eronder. En dan ben je de ergste. En als de Heer je dan als een vuurbrand uit het vuur gaat rukken, dan word je op de vaste rots gezet, Christus. En dan mag je de jammerkolk ontwijken. De eeuwige rampzaligheid, die gaat achter de rug van God, achter jouw rug, gaat die weg. En die zie je nooit meer. En dan ga je voor het eerst beseffen wat de Bijbel zegt, bij wijze van spreken. En dan ga je voor het eerst ga je verstaan hoe het met de discipelen ging. En wie Jezus was enzovoort, dan ga je voor het eerst verstaan, heb je nooit begrepen. En weet je wat je dan gaat meemaken? Dat er mensen zijn die zeggen, maar niet zo heel veel. Die zeggen, nou dat is ook wat je hebt meegemaakt, dat is wel bijzonder. En dan mag je het nog een keer vertellen een dag later. En misschien de derde dag ook nog. Maar dan gaan ze al zeggen, begin je er nou weer over? Dan moet je er eigenlijk maar over stoppen. Dan is het wel goed. Maar de rest die zegt, hij is vol zoete wijn. Hij is vol zoete wijn. Vroeger had hij nooit tranen in zijn ogen en nou geregeld. U zegt, heeft dat met wijn te... Nee, maar als je wijn drinkt of alcohol drinkt... Ik hoop niet dat u dat kent. Ik heb het ook van horen zeggen. Maar wat gebeurt er dan? Als je wijn drinkt, alcohol drinkt, sterke drank, dan krijg je traantjes in je ogen. Ik bezocht eens een keer iemand uit de gemeente die ik toen diende. En ik dacht, hé, die mevrouw, het was al een oudere vrouw, die is nogal bewogen met het woord wat ik heb mogen spreken. Dat maak je elke dag niet mee. En toen werd ze een tijdje later in het ziekenhuis opgenomen. Weet u wat de verpleging toen zei? Die zei tegen me, dominee, u wist toch wel dat ze alcoholist. Nou, ik heb maar niks gezegd. Maar wel wat gedacht. Als je alcoholist bent, dan krijg je traantjes in je ogen. Ik zou wel zeggen, dat weet die groep heel goed. En misschien nog wel met meer verdovende middelen, bij wijze van spreken. En weet je wat je ook doet als je alcohol drinkt? Dan ga je de waarheid zeggen. Die hou je niet meer achter. Dan komt het vuil eruit, het vuil. O, zegt u. Ja, dat lijkt eigenlijk wel op wat we net hoorden van die discipelen. En ja, inderdaad. Die hadden ook traantjes in de ogen. En die gingen eerlijk zeggen wie ze geweest waren. Oh, spottende, maar er zit toch een grond van waarheid in. Er is een gelijkenis, zou je kunnen zeggen. Ja, inderdaad. Inderdaad. Kennen ze u? Kennen ze u dat als u spreekt over, hoort wat mij God deed ondervinden, dat u traantjes in uw ogen krijgt? Kennen ze u daarin? Of doet u dat onbewogen? Dan zeg je, ja, nou ja, goed. De een die heeft meer emotie dan de ander bijvoorbeeld. Ja, maar ik kan werkelijk niet voor waar houden, geliefden, dat als God je gaat ontdekken, dat je de ergste mens bent van heel de wereld. En dat hij als een vuurbraad uit het vuur rukt. Dat je daar geen emotie bij hebt. Ik heb heel wat mensen uit het ziekenhuis bezocht die nauwelijks thuis konden komen, bij wijze van spreken. En als ik dan vroeg, mevrouw, meneer, hoe is het geweest in het ziekenhuis? Weet u wat er nou gebeurde vaak? En hoe erger het was, hoe duidelijker begonnen ze eerst te wenen. En zou je dan, als je van de rampzaligheid gered bent, zou je dan niet wenen? Kun je dat met droge ogen vertellen wat God gedaan heeft? Dat kun je niet. Dat kun je niet met droge ogen vertellen. Dan word je emotioneel. Dan denk je, o God, waarom was het toch op mij gemunt? Waarom toch? Waarom hebt u dat toch gedaan? En dan begrijp je het niet. En dat is niet één keer, maar dat is elke keer opnieuw. Altijd is hij weer degene die terugkomt, die de eerste is. En dan kun je het niet op. En of je dat nou 10 keer hebt meegemaakt, of 100 keer, of 1000 keer, dat wonder wordt steeds groter en de traantjes die komen. En dan zeg ik niet dat het altijd zo beleefd wordt, maar dat gebeurt wel. En dan ga je iedere keer weer vertellen wat hij aan je ziel gedaan heeft. En dat is onbegrijpelijk. Want als ik nou een goed mens was geweest, om het zomaar even uit te drukken, zegt zo'n discipel, als ik nou Jezus nog wat geholpen had, dan zou ik kunnen denken dat hij, maar dat heb ik niet. En dan zegt Simon Petrus, ik was de ergste. O, had ik mijn mond maar gehouden, had ik maar nooit gezegd, nee heren, nee. Want ik ging tegen God in. Begrijpt u het? En dan wordt er, ja, dan wordt er met de heiligste dingen, wordt gespot. Misschien maakt u het wel mee in uw gezin, die jongen, die niet wil, die gooit er soms wat uit. Of je dochter, of je vrouw, of je man, of je vader, of je moeder, u begrijpt het wel. En dan spotten ze met je. Oh, hoor hem weer eens. Hoor hem toch weer eens tekeer gaan. Nou. En als je dan op de kansel staat, en je schiet af en toe vol, heet het. Ja, dat vinden de mensen ook niet makkelijk. Dan zegt dominee, dan moet u. Nee hoor, ik laat het maar gewoon. Wat God geeft, dat komt. Dat is goed. Of ik het nou droog, of dat ik het eigenlijk met emotie, geeft niks. Maar als het werkelijk gekend wordt, dan gaat het vaak met emotie, meestal met emotie gepaard. En dan zijn er mensen die zeggen, nou bijzonder. En er zijn ook veel mensen, anderen, die zeggen, zoete wijn. Zoete wijn. En ze weten niet wat ze zeggen. Maar nou ga ik die tekst anders verklaren. Weet u dat ze zoete wijn hebben gehad? Ja, zegt u, maar toch niet wel. Nee, geestelijk. Geestelijk. U zegt geestelijk. Hoe kun je geestelijk nou zoete wijn krijgen? Nou, we gaan er straks op door als God het geeft. Maar zingen eerst met elkaar uit 136e vers. Geef dat mijn oog het goede aanschouw, welk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorene toe wilt voegen. En wat er verder volgt, 136e vers. lofliederen. We hadden ook kunnen zingen bijvoorbeeld Psalm 36, het tweede vers. U kent het misschien wel uit uw hoofd. Maar om het even aan te halen, dan mag er gezongen worden: hoe groot is uw goedgunstigheid? Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid? Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. Dronken. En dan zult u zeggen: ja, maar dominee, dat is niet echt. Nou, ja, in zoverre niet echt. Het komt niet van de sterke drank, letterlijk gesproken. En ook niet van zoiets, een verdovend middel of zoiets. Nee, het is van Gods geest. Gods geest werkt dat. En die gaat dat heerlijk doen blijken dat de zaligheid... Kijk, wij willen allemaal natuurlijk zalig worden, naar de hemel toe, om het maar zo te zeggen. Maar ik denk wel eens, als we geen genade kennen, wat moeten we er doen? We weten heel niet wat we er moeten doen. En ik geloof ook niet dat we het eruit houden in de hemel. Want dan is God een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand zijn kan. Maar als je met God verzoend bent, in de dood van zijn Zoon, nou, in de weg van Jezus Christus, weet je wat je dan kent? Dan ga je Gods liefde kennen. Dat is onpeilbaar heerlijk, vol. Dan ga je de vrede met God kennen. Die gaat alle verstand te boven en waarin je vervuld wordt met al de volheid van God. Dan ga je gerechtigheid kennen. Dan ga je heiligheid kennen. Je gaat een goed toevoorzicht kennen. Je hebt genade leren kennen. Nou, al die woorden die ik uitspreek, dat zijn even zoveel wonderen. De liefde, zegt Paulus, vergaat nimmer meer. En dat is zo vol. En dat is zo overweldigend. Mag ik het even zo zeggen? Daar komen de traantjes vanzelf. Want je kunt het niet aan. Je kunt het niet op. Dan zit je stilletjes, zit je soms in je hoekje. En misschien lig je 's nachts op bed, zachtjes te wenen. Omdat God zo goed is. En dat voor zo'n mens. Want dat kan toch helemaal niet. Dat is toch uitgesloten. En hij redt mij keer op keer. Zingen we in Psalm 116. God heb ik lief. Want die getrouwe Heere hoort. En nou ja, hij redt mij keer op keer. En dan kun je het niet op. Mag ik eens vragen, vaders en moeders en kinderen, opa's en oma's, kom je wel eens uit bed dat je tegen je gezin zegt of je nageslacht: hoor eens wat me God deed ondervinden in de afgelopen uren van de nacht. Gebeurt het wel eens dat je 's nachts hebt mogen spreken met de Heere of de Heere met ons, met u? Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen spijze kan het gehemelte beter smaken. Dat mag de kerk bevinden, ervaren, proeven, smaken. God is goed, looft hem tezamen. Met gezang en snarenspel. Nou, ga je zingen. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen. Dat zingen we toch in Psalm 42. En dat is geen opgelegd iets. Dat is niet iets van, nou, dat moeten we dan. Nee, we moeten niks. Dan mag je het door genade, mag je het doen. En misschien zing je af en toe wel vals, maar dat is helemaal niet erg. Hij hoort zelfs het geroep in dat opzicht van de jonge raven. Hij weet precies wat hij erin gelegd heeft en wat er ook uitkomt. En dat verheerlijkt hem. Dat is een zeer zoete wijn. Dat is iets dat tilt je boven alles uit. Dan word je boven de wereld, het leven uitgetild. En dan mag je alles eens vanuit dichter bij de hemel, mag je alles aanschouwen. En dan kun je dat wonder niet opgeliefden. Dat zoete wonder van genade. Dat de Heere heeft gezegd: ik zal nooit meer op je tonen. En ik zal nooit meer op je schelden. Bergen mogen wijken. en heuvelen mogen wankelen. Maar mijn goede tierenheid nooit meer. En dan zul je toch omstanders hebben die zeggen, ach, ze spotten er. Maar het mocht er toch eens voor eentje zijn. Die het moet horen. En die jaloers wordt. Want dat kan ook. Daar zegt zo'n kind misschien bij zichzelf. Niet tegen papa direct. Mijn vader heeft toch iets wat ik niet ken. Of moeder. Vergeet nooit, mijn eigen moeder zat te bidden. En ik was al klaar. Ze bad even voor zichzelf alleen. En af en toe viel er zo'n drup. Vergeet je nooit meer. Vergeet je nooit meer. En dan denk je, wat heeft ze, wat kent ze? Ja, ik verstond er toen nog niks van. Ik kende geen genade nog. Ik wist er niks van. En dan ga je het later, als God het geeft, verstaan, geliefden. Hoe groot is toch dat goed? Dat gij hebt weggelegd voor degene die u vrezen. En dan kun je dat echt niet op. Dan kun je wel zeggen, ja, nou, kinderen, ach, vergeef me dat ik even weer wat tranen. Maar dan vinden ze het niet erg ook. Want ze merken ook dat het echt is bij, in zulke omstandigheden. Geliefden, mag ik vragen of u het kent? Ja, dan zegt u natuurlijk bij uzelf, ja, maar dominee, dat is bij de een wel en bij de ander is dat niet zo, bijvoorbeeld. Ja, dat vraag ik me toch af. Dat vraag ik me toch af. Je hebt mensen die inderdaad weinig emoties vertonen. Maar het moet maar eens heel diep gaan. Nauwelijks. Dan kunnen ze soms ook niet verder. Dan kunnen ze niks meer zeggen. En dan zie je die lip, die zie je trillen. En dan komt er ook één traantje uit. En dan maakt een traantje ons niet zalig, geliefde. Maar ik geloof als je zalig wordt, dan gaat hij zonder tranen. Trouwens, de schrift zegt, je wordt gevoerd met smeking en met geween. Geween. Wanneer? Nou, na ontvangen genade. Dan moet je een weg gaan door Gods wonderen, trouw tegen je vlees in. Altijd de doding, zegt Paulus, des Heren omdragende. Altijd minder worden. Die scherpe doorn in het vlees. Die engel des Satans die mij met vuisten slaan zou. Waarvan ik 3 keer gebeden heb. Heere, neem hem toch weg, want dat kan zo niet. Maar de Heere die nam hem niet weg. Die zei, mijn genade is je genoeg. En daarom heb ik een behagen in zwakheden. Nou kijk. En dan elke keer. Als je het behagen mag kennen, dat gelukkiglijk voortgang mag vinden. Juist in die weg. Dan kun je het niet op. Dan is elke preek die je mag houden door de Heere een wonder. Of elk huisbezoek wat je mag afleggen in de Heere, dat is een wonder. Want dan krijg je dingen te zeggen die je heel niet overwogen hebt of gedacht hebt. Maar die je op dat moment mag krijgen. Zegt de Heere het niet, als je voor overheden gesteld wordt, bedenk dan maar niet voor die tijd wat je moet zeggen, want in die uren zul je het krijgen. En dat gebeurt niet alleen, om het maar zo te zeggen, voor de overheden, maar ook in de gemeente, in de kerkdienst of in het huisgezin. Dan ga je woorden krijgen van een almachtig God. En dan gaat de Heere doen blijken hoe diep dat zit. Ook vandaag nog. Of kent u het niet? Kent u het niet? Kunt u zonder emoties de kerkdienst bezoeken bijvoorbeeld? Of, nou, laat ik iets anders noemen. Hebt u zonder emotie, zonder aandoening, verwarring, ontzetting, misschien uw vader zien sterven? Moeder, enzovoort. Dat kan toch niet? Nou, als je dan dat wonder meemaakt in Christus, dat kan het niet anders. En laat ze dan maar spotten. Want je wordt bespot, maar laat ze maar spotten. Als u het niet kent, daar spot u misschien nog wel mee, al was het nou in uw hart. Maar dat wordt wat, geliefden. Als je nooit de verbrokenheid des geestes, Gods offers zijn toch een gans verbroken geest, door schuldbesef getrokken enzovoort toch? Als u dat nooit leert kennen, en je leert nooit dat wonder van genade ervaren, telkens opnieuw, geliefden, dan ken je de vreugde van Gods heil niet. En weet u wat er wacht? Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Dat wacht. Dat wacht. Straks, als je hier nooit hebt willen of hoeven huilen, dan komt het, dan gaat het beginnen. Aan de andere kant van het graf. Toch? Dat staat toch in de schrift? Dat staat toch duidelijk, daar zal wening zijn en knersing der tanden. En het houdt nooit meer op. Daar hoef je niet te zeggen, och, dat mijn hoofd water waren, want dat is het dan. En je gaat goed weten wat er allemaal geweest is. Dan gaat de duivel je voorhouden wat je had moeten doen en niet gedaan hebt. Wat je had moeten weten en je hebt het niet geweten. Je bent tegen God ingegaan. Hij gaat het je allemaal precies vertellen. Hij houdt niks achter. En in der eeuwigheid wordt het dan niet meer anders. Geliefden, in der eeuwigheid. Dat zal toch wat zijn. Als u niet kent. Nou, laat ik een Bijbels voorbeeld nog noemen van tranen. U weet toch wel dat Jezus at met zijn discipelen bij Simon de Farizeer. Dat hij daar over huis was. Hij lag aan de maaltijd. En wie komt er binnen? Een vrouw. Nee, niet met een albasten fles. Gewoon met haar tranen. Ze liep naar hem toe en ze buigt zich over zijn voeten. En ze maakt met haar tranen zijn voeten nat. En met het lange haar droogt ze het af. Weet u wat dat voor tranen waren? Dat is eigenlijk het mooiste. Dat waren geen tranen van verdriet, maar dat waren tranen van het wonder. Het wonder. Als God je ziel gered heeft, ga je wenen van het wonder. Dat het wat niet kon, dat het toch gebeurd is. En dat hij dat steeds weer doet. Telkens opnieuw. En dat mag je straks meemaken. En hier gebeurt het al aanvankelijk, dat al de tranen van je ogen afgewist worden. Droevige of dat is niet meer nodig. Want die emoties die daar naar voren komen, als ik het al zo mag uitdrukken, die zullen in volmaaktheid mogen uitkomen tot zijn eer. En tot het heil van je eigen ziel, als je dat mag kennen. Geliefden, waar hoort u bij? Amen.